Goedemorgen allemaal. Ik hoorde net weer de naam Leef. En toen moest ik eens denken, wat is het toch een geweldige naam als kerk dat je Leef heet. 10 jaar geleden ben ik ongeveer bij Leef gekomen. En ik zat in een van de diepere dalen van mijn leven. En op het moment dat ik bij Leef kwam, ben ik tot leven gekomen. Want Jezus leeft en wij leven in hem. Dus hoe kan een kerk een mooiere naam hebben dan de naam Leef? En vanmiddag vieren we dat met elkaar. Hartstikke leuk. We gaan een feestje maken aan de hand van het thema The Battle Made Me. Ik zei de eerste dienst ook al. Ik heb een taak of een baan als talentmanager. Dat is een mooie naam voor eigenlijk het binden en boeien van medewerkers. Maar zolang zij gebonden en geboeid blijven over werkgever, doe ik mijn taak goed. Dus ik probeer ze altijd een beetje, mijn vader zei altijd, bijen vang je met honing en niet met azijn. Dus ik ben heel lief voor ze. Maar ik had laatst een gesprek met iemand en ik zeg, hoe is het op je opdracht? Zei ze, Klaas, het is eindeloos lijden. Dan denk ik, wow, werk aan de winkel voor Klaasie. Maar zij komt niet in Leef. Maar ik zei, ja, we zitten midden in een serie, The Battle Made Me. Dus go girl, je moet er doorheen. Deze strijd gaat je vormen. Was niet blij om te horen, maar het is wel zo. Want the battle made me. We zitten midden in het thema. We hebben al een paar hele mooie preken gehad. Rian sprak over Noach. Annemiek over Jozef. Robert ook met een dijk van een woord gesproken, uiteraard. En Robert zei het heel mooi van, soms laat God strijd in ons leven toe om ons karakter te vormen. Wij willen dat liever niet. Wij houden van een rustig leven, vooral vredig. Hè? Een ondergaand zonnetje, bladstil water. Het leven moet dus een beetje toelachen. En we houden niet van strijd. Ik hoor een amen. Dat willen we eigenlijk. Maar soms laat God strijd toe in ons leven om ons karakter te vormen. Om te sterven aan onszelf en om meer op hem te gaan lijken. Nou, vandaag gaan we het daarover hebben. Over the battle made me. Maar daar wil ik het niet alleen bij laten. Want ik wil ook kijken, want er is een uitspraak, zonder strijd geen overwinning. Ik wil ook kijken naar het patroon van overwinning. Van hoe kun je vanuit de strijd die je hebt in je leven, misschien wel als kerk of als ik naar het nieuws kijk, als wereld. Hoe kunnen we een patroon van overwinning vrijzetten? De Bijbel geeft daar een hele duidelijke sleutel voor aan, maar we gaan het vandaag iets anders doen. We gaan hem in 2 delen opknippen, de preek. Ik had het voor mezelf helemaal helder bij de voorbereiding, dus ik hoop dat jullie ook mee kunnen komen. We doen hem in 2 delen. We beginnen met een eerste deel en daarna een tweede deel. Jullie zijn al lekker scherp, dus dat gaat helemaal goed komen. Het eerste deel wil ik het hebben over onze identiteit. Wie zijn we in Jezus? Want dat is een soort basis, een fundament die ik wil leggen om daarna naar puzzelstukje 2 te gaan. Dus als we op een gegeven moment puzzelstuk 1 hebben gehad, parkeren we even, we zetten hem even weg. Ik zal het ook aangeven. Dan mag je hem even in je linker achterhersenhelft apart zetten. En dan halen we hem later weer erbij. En dan gaan we die 2 puzzelstukjes samenvoegen. Het is nu al moeilijk, of niet? Oké, wel hoogopgeleide mensen. Dan gaan we daar ons preek op aanpassen. Laten we eens bidden. Vader God, dank u wel dat we uw woord mogen openen vandaag. En ik bid, Heer, voor alle mensen die hier zijn, dat ze vandaag iets mogen ontvangen van datgene wat zij nodig hebben. En Heer, dit is uw kerk. Leef is uw huis. En Heer Jezus, u bent de Heer van dit huis. En daarom leggen we alle stemmen het zwijgen op die ons van uw aandacht willen aftrekken. We leggen alle stemmen het zwijgen op die ons onzeker maken, die onze gedachten laten afdwalen. We bidden, Heer, dat ons hart op u gericht zal zijn. Heer Jezus, dit is uw uur, uw tijd. Amen. Amen. We zitten midden in het thema The Battle Made Me. Ik zat in de Bijbel te lezen laatst en toen kwam ik een hele mooie psalm tegen, psalm 78. En daar ging het ook over een strijd. Het ging over de Ephraimieten. Dat is een volk, een van de stammen van Israël. En het is goed om te weten, ook een van de grootste stammen was het. En uit de stam Ephraim is ook Jezus voortgekomen uiteindelijk. Dus als je spreekt over het volk Ephraim, dan is dat eigenlijk het volk dat uit Jezus ontstaan is. Je kan voor de Efraïmieten kun je ook de kerk lezen. Nou, als je iets verder studeert, dan zal je zien dat de Efraïmieten niet altijd goed uit de bus komen. Ze verloochenen God nog wel eens, ze maken fouten. Maar weet je, God vraagt geen perfecte kerk, hij vraagt een oprechte kerk. Amen, en dat willen we zijn. Maar lees even mee wat de Efraïmieten deden. Komt op de beamer. De mannen van Efraïm, de kerk, bewapend met pijl en boog, trokken zich terug op de dag van de strijd. Zij hielden zich niet aan het verbond met God en weigerden te leven naar zijn wet. Zij vergaten zijn grote daden, de wonderen die hij had getoond. Dus kun je je voorstellen, er staat een leger tot de tanden toe bewapend, volledig door God gefaciliteerd om de strijd aan te gaan. Ze zijn getraind, ze hebben de spullen en de materialen en God staat aan hun zijde. En dan op het moment dat ze ten strijde moeten trekken, trekken ze zich terug. In het Nederlands zeggen we heel mooi voor, dat is gewoon laf. Als je ten strijde moet trekken en je trekt je terug, dan ben je laf. En dat is wel vaak wat wij willen doen als het leven ons tegen gaat zitten. Dan gaan we ons opsluiten in ons huis of we gaan vluchten in allerlei verslavingen of andere leegtes die we gaan vullen. Omdat we eigenlijk de strijd niet aan willen gaan. Maar voor de Efraïmieten geldt dat ze op twee manieren zich terugtrokken. Misschien kun je de eerste tekst even laten zien. Zij hielden zich niet aan het verbond met God en zij vergaten de grote daden, de wonderen die hij gedaan had. Die is dat, zijn grote daden. Een manier om je uit de strijd terug te trekken is door te vergeten welke grote dingen God gedaan heeft in jouw leven, in de kerk, in het leven van je ouders. Maar te vergeten wat God gedaan heeft, is een manier om je terug te trekken uit de strijd. En daarom hebben wij ieder jaar aan het einde van het jaar een getuigenisdienst. Omdat we aan het einde van het jaar terug willen kijken wat God gedaan heeft. Want getuigen is een vorm van strijden. Daarom elke keer geven we God de eer voor datgene wat hij gedaan heeft. Want als je terugkijkt naar wat God gedaan heeft, geeft dat hoop voor de toekomst. En een manier om dus uit de strijd te stappen is door niet meer te getuigen over datgene wat God gedaan heeft. De tweede reden die de Bijbel aangeeft, is dat ze hielden zich niet aan het verbond met God. Laten we even iets dieper op inkijken, op inzoomen. Een manier om je terug te trekken uit de strijd is dus om je niet te houden aan het verbond met God. Nou, wat is nou het verbond met God? Laten we als Nieuwtestamentische kerk even kijken, wat is het verbond wat wij met God hebben? Jezus gaf zijn leven voor ons. En op het moment dat je hem aanneemt als je redder en je verlosser, dan ben je Gods kind. Dan ben je toegetreden in het nieuwe verbond dat God gesloten heeft. Dat is niet een verbond gebaseerd op het bloed van bokken en stieren, zegt de Bijbel. Maar gebaseerd op het offer, het bloed van het lam. En dat verbond zegt dat je geliefd bent. Dat je aanvaard bent. Dat je gereinigd bent. Dat je geheiligd bent. Dat is het nieuwe verbond. En een manier om uit de strijd te stappen is om het verbond achterwege te laten. Hoe doen we dat? Als het leven soms tegen zit, dan gaan we twijfelen aan Gods liefde voor ons. Als het leven soms zwaar wordt, dan gaan we twijfelen of God wel echt voor ons zorgt. Of hij echt wel van ons houdt. Of hij het beste met ons voor heeft. Of hij wel is wie hij zegt dat hij is. Dus ook als het leven zwaar is, blijf midden in die strijd staan door vast te houden aan het verbond dat God met ons gesloten heeft. Dat we zijn geliefde kinderen zijn. Niet alleen zijn kinderen, maar ook zijn geliefde kinderen. En daarom zegt de Bijbel ook dat we iedere keer het verbond moeten gedenken. Moeten avondmaal vieren. Gedenk het verbond. Want zo blijf je midden in de strijd aanwezig. Er is niks vervelender dan een leger dat zich klaargemaakt heeft om de strijd aan te gaan. En zich vervolgens terugtrekt. Dus wat doen we? We spreken over de grote dingen die God doet. En we spreken over het verbond wat we hebben in Jezus. Iemand heeft ooit een keer gezegd. Een christen strijdt niet voor de overwinning, maar hij strijdt vanuit de overwinning. Het lijkt een klein detail, maar het is een wezenlijk verschil. Op het moment dat je niet strijdt voor de overwinning, dan rust je in het werk van Jezus. Dan duik je weer in het verbond. Ik zal iets toelichten. Toen Jezus stierf aan het kruis, werd duidelijk wat het hart van Satan was. Hij vermoorde Jezus, hij liet hem geeselen. Hij vernederde hem, hij liet hem bespotten. En de Bijbel zegt dat Jezus alle machten en krachten ontwapend heeft. Hij heeft ze ontroond en overwonnen. Dus het hele hart van Satan werd door Jezus ontroond en overwonnen aan het kruis op Golgotha. En Jezus is gestorven. Hij is naar de hel gegaan en hij stond op uit de dood. En hij is naar de Vader gegaan. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal terugkomen als koning en verlosser. En we weten dat alles aan hem onderworpen is. Er is geen macht of kracht die niet aan Jezus onderworpen is. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan kun je zeggen, ik strijd niet meer voor de overwinning, maar ik strijd vanuit de overwinning. Ik strijd vanuit de overwinning die Jezus gegeven heeft. Niet voor de overwinning, maar vanuit de overwinning. Ik zal een voorbeeldje geven. Van de week was weer de K1 fight. De zwaargewichten Rico Verhoeven. Wie heeft het gezien? Een aantal, jullie zijn allemaal enthousiaste fans. Nou, ik zal even zeggen, wie is Rico Verhoeven? Rico Verhoeven is al 13 jaar volgens mij de ongeslagen nummer 1 kickbokser van Nederland. Ik vind het leuk om te kijken. Ik kijk weer geen kattenfilmpjes, dus ik doe weer andere dingen niet. Maar ieder gevecht moet Rico Verhoeven weer laten zien dat hij de sterkste is. Zijn heerschappij duurt tot zijn eerste nederlaag. Maar mijn Jezus niet. Mijn Jezus is overwinnaar voor altijd. Hij heeft alle machten en krachten voor eeuwig ontroond en overwonnen. Dus een christen leeft niet, die strijdt niet voor de overwinning, maar vanuit de overwinning. Dus we zeggen wel, the battle made me, de strijd heeft mij gemaakt. Maar het is nog mooier eigenlijk, his battle made me. Het strijden van Jezus, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, heeft mijn identiteit bepaald. Heeft jouw identiteit bepaald. Want door zijn strijden ben jij Gods kind geworden. Geliefd, vergeven en aanvaard. Moet je nooit vergeten. Maar nu wordt het belangrijk. Dit is wat God over ons zegt. We zijn geliefd, vergeven en aanvaard in dat verbond, in Jezus. Maar het is dus geen machtsstrijd, zoals bijvoorbeeld met K1 fight, dat we kijken, vandaag win de een en morgen win de ander. Maar het is een continue identiteitsstrijd. Continu wordt een christen aangevallen op zijn identiteit in Jezus. En als jij strijdt vanuit je nieuwe identiteit, dan ben je al overwinnaar. Dan kun je rusten in het volbrachte werk van Jezus. Dan kun je rusten, kun je achterover hangen, omdat Jezus al lang overwinnaar is. Dus het is niet zozeer een machtsstrijd, hè, dat we gaan kijken wie het sterkst is, maar het is een identiteitsstrijd. Want Satan, die wil je altijd laten geloven dat je niet bent wie God zegt dat je bent. Hij wil je altijd laten weten dat je niet hebt waarvan God zegt dat je het allang bezit. Satan zegt, je kunt het niet. En God zegt, je kunt het allang. Satan zal jou doen laten geloven dat God wel wil werken. Hij wil wel door jou, hij wil wel werken, hij wil mooie dingen doen, maar niet door jou heen. Want wie ben jij nou? Satan wil altijd laten geloven dat iets niet mogelijk is, waarvan God zegt het is wel mogelijk. Satan zal je altijd laten twijfelen aan je identiteit in Jezus. En als dan de strijd komt, trekken we ons terug uit de strijd door daaraan te gaan twijfelen. Ik zal je laten zien aan de hand van een voorbeeld uit de Bijbel. Genesis 1, er staat, let even op hoe vaak je het woord evenbeeld hoort. Daar kom ik nog zo naar terug. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. Komt hij weer. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Tot 3 keer toe, in 2 versen, zegt God dat we geschapen zijn naar zijn evenbeeld. We lijken op hem. We zijn gemaakt naar zijn beeld. En 2 hoofdstukken later komt Satan langs. En het eerste wat hij zegt, als je van die boom eet, dan zul je aan God gelijk worden. Als je van die boom eet, zul je aan God gelijk worden. Maar wacht even, God heeft net 3 keer gezegd, we zijn naar zijn evenbeeld gemaakt. We lijken al op hem. We hoeven niet als hem te worden. We zijn al als hem. En toch, met één zin brengt Satan de hele identiteitscrisis van de mensheid op gang. Door ze te laten twijfelen wie ze zijn in God. Hij laat de mens eigenlijk twijfelen aan datgene wat de mens al lang heeft. En dat doet hij nog steeds. Dat doet hij nog steeds. Hij laat je twijfelen aan alles wat God over gesproken heeft. Hij laat je twijfelen of jij wel een goede leider bent. Je kan niet eens voor jezelf zorgen, zegt hij. Hij laat je twijfelen of je een geliefd kind van God bent. Want ik weet wel wat je allemaal stiekem doet. Of hij laat je twijfelen dat je heilig bent. Je bent een zondaar, zegt hij. Maar in het verbond wat Jezus met ons gesloten heeft, zijn we geliefd, gereinigd en aanvaard. Dat is onze identiteit en niet die ene zin van Satan die ons uit onze identiteit wil trekken. En de grootste strijd, als we het hebben over de battle made me, de grootste strijd voor christenen is dat we vaker het woord van Satan geloven dan het woord van God. En we moeten iedere keer weer beducht zijn als gedachten bij ons binnenkomen. Is dit een woord van God of is het een leugen? Continu moet je dat toetsen als het binnenkomt als een soort filter. Want we zijn eerder geneigd de leugen van Satan te geloven dan de waarheid die God over ons spreekt. Daar kom ik zo nog even op terug. Want ik had gezegd, we gaan hem in tweeën knippen. Dit was deel 1 van de puzzel. Parkeer hem eventjes. Komen we straks weer op terug. Hoef je nu niks mee te doen. We gaan naar het tweede puzzelstukje. Alright? Blij dat het zomer is, hè? Deel 2. Vorige week gaf Annemiek aan dat we als kerk verlangen naar meer. Nou, als je de Welcome to Church gaat volgen, van harte welkom overigens, dan leer je dat een van onze waarden is, wij geloven in meer. En dat is omdat we geloven dat God leeft en dat God doorbraken wil geven, dat hij overwinningen wil laten zien en dat hij vrijheid wil schenken aan gebondenheid en dat hij genezing wil geven. En ik weet nog dat Feiko 3 jaar geleden is overleden. Hij zei al wel, het frustreert me soms zo dat in de Bijbel dit staat en dat ik dit zie gebeuren. De Bijbel spreekt over genezing, over doorbraak en bevrijding. En ik zie hier een tegenovergestelde, lijkt het wel. En ik was laatst op een bijeenkomst en daar kwam ik een paar oud-kerkgangers tegen. Kerkgenoten, ook oud-leefmensen. En als je nog een mooi woord voor scrabble wil weten, het woord gedesillusioneerd kwam bij me op. 3 keer je woordwaarde ben je binnen. Gedesillusioneerd. Dat waren mensen die zijn ooit in de kerk geweest en die hebben misschien niet ontvangen wat ze wel hoopten te krijgen. Ze hebben niet gehad waarvan ze wel naar verlangden en zijn uiteindelijk uit dat verbond met God gestapt. Ik spreek niet over hun reddingen of niet, maar wel dat ze teleurgesteld zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we als kerk ernaar streven, naar uitstrekken, dat we een levende kerk zijn. Dat zoals een kerk zoals in de tijd van Jezus. Jezus ging rond en hij genas iedereen. Daar gaan we zo even naar kijken. Ik ben op zoek gegaan of er een principe is welke God ons aanreikt om als kerk van vandaag, 2025, met dezelfde kracht door het leven te gaan. Dat er doorbraken gaan plaatsvinden en ik heb ze ontdekt, die sleutels. Ik heb gekeken naar de momenten. Wanneer was Gods kracht nou het meest werkzaam? Welke omstandigheden waren er? Aan welke voorwaarden moest worden voldaan voordat Gods kracht ten volle zichtbaar werd? Zijn er bepaalde condities die gelden voordat Gods kracht manifest kan worden? Ik heb onderzoek gedaan en reken maar dat ze er zijn. Ik zal even meenemen naar Johannes 1. Johannes was een discipel van Jezus. Hij trok met Jezus op, was een van zijn intimi. En hij schrijft het evangelie. En hij begint zijn evangelie met de volgende tekst. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Dus alles is ontstaan uit het woord. Alles wat we kunnen zien, de schepping, het zichtbare, de universums, maar ook het onzichtbare, is allemaal ontstaan uit het woord. Dus in het woord zit scheppingskracht, in het woord zit leven, in het woord zit hoop. En dat is een sleutel voor het vrijzetten van Gods kracht. Voor het manifest laten worden van Gods kracht. Gaan we zo naar kijken. Het woord is levend en krachtig. Het geeft hoop. Het geeft rust. En het geeft wonderen. Ik kwam een mooie getuigenis tegen van Corrie ten Boom. Die was samen met haar zus Betsy. Was ze gearresteerd in Nederland. Omdat ze had geholpen Joodse onderduikers een plek te geven. Ze waren verraden. En uiteindelijk kwam ze terecht in het concentratiekamp Ravensbrück. En Ravensbrück, dat kenmerkte zich door overvolle barakken. Honger. Kou en de constante dreiging van de dood. En toch gebeurde er iets opmerkelijks. Corrie ten Boom die was erin geslaagd om een bijbeltje mee te smokkelen toen ze naar binnen ging. En de hele barak zat vol met vlooien. En ze zijn God gaan danken onder alle omstandigheden. The battle made them. Ze zijn God gaan danken voor de vlooien. En wat gebeurde er? De bewakers wilden niet binnenkomen vanwege de vlooien. En daardoor hadden ze elke avond de ruimte om het woord van God te openen. En ze schrijft in haar boek, de barak was gevuld met vrouwen uit allerlei landen. En de Bijbel werd gelezen in het Duits, vertaald in het Engels, Pools, Frans. En soms fluisterde iemand het daarna in het Russisch. Het was een klein stukje hemel in de hel. Dat doet het woord van God. Ze vertelde dat vrouwen die overdag vernederd en mishandeld waren, dat ze 's avonds voor hun beulen gingen bidden, dat ze vergeving schonken. Vrouwen die verkracht waren door de soldaten, die gaven 's avonds genade en vergeving aan hun beulen. Dat is wat het woord van God kan doen onder de meest troosteloze omstandigheden. En ze vonden hoop midden in de dood. En in het woord van God zit kracht. Er zit eindeloze kracht. Ik heb een patroon ontdekt. Een sleutel om die kracht vrij te zetten. Want iedere keer als er genezingen, bevrijdingen, herstel en doorbraken plaatsvonden, dan stond dat niet op zichzelf. Dat was niet een lucky shot. Van nou, laat me eens even kijken of er wat gebeurt. Jezus was geen Hans Klok die links en rechts met genezing strooide. Er zat een patroon in, er zat een principe zit erachter. De momenten waarop Gods kracht het meest zichtbaar werd, was op het moment dat het woord van God gesproken werd en de weg vrijgemaakt werd voor de Heilige Geest om met kracht te komen. Ik heb een aantal Bijbelgedeeltes gevonden. Ze komen niet op de beamer, dus je mag ze gewoon luisteren. Maar wat ik wil vragen is, luister naar het ritme. Luister naar de cadans die je hoort. Luister naar de patronen die erin zitten. Handelingen 14, vers 3. Dat is een van mijn favoriete teksten. Omdat eigenlijk dat is het alles wat we als kerk moeten doen. Er staat Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad. En wat deden ze? Ze spraken vrijmoedig over Gods woord. Vol vertrouwen in de Heer. En die, daar komt hij, de verkondiging van zijn genade kracht bijzetten. Door wonderen en tekenen te laten verrichten. Zie je het patroon? Verkondiging van genade, verkondiging van Gods liefde, van zijn goedheid, van zijn trouw. Dat wordt bekrachtigd door de Heilige Geest. God geeft kracht aan de woorden die gesproken worden. En als Jezus naar de hemel gaat, dan staat er, zijn discipelen gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. En de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging bij met kracht en tekenen die ermee gepaard gingen. God zette hun verkondiging met kracht bij door wonderen en tekenen. Woord en kracht. En als Jezus zijn discipelen uitstuurt, zie je ook het volgende gebeuren. Er staat, hij zond zijn discipelen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Spreek het woord en genees de zieken. Voor Jezus is het een twee-eenheid. Het is niet zo dat we alleen het woord hoeven te verkondigen. Genees de zieken. Wek de doden op. Reinig melaatsen. Zo hoort een kerk anno 2025 nog steeds te zijn. En wat is dan de sleutel? In Lucas 6 houdt Jezus een openluchtbijeenkomst en er staat, ze waren gekomen om naar hem te luisteren. Ze hoorden het woord. En zich van hun ziekte te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken. Want er ging een kracht van hem uit die iedereen genas. Het woord staat centraal. En de Heilige Geest werkt mee. De Heilige Geest bevestigt. De Heilige Geest verleent kracht. Kracht is altijd gekoppeld aan het woord. En nu ook een hele mooie. Handelingen 10, er staat, terwijl Petrus nog aan het woord was. Dus Petrus is aan het spreken. Bij Cornelius is hij in huis en hij begint het evangelie te verkondigen. En dan staat er, terwijl hij nog aan het woord was, alsof de Heilige Geest het niet kon inhouden, niet kon bedwingen, staat er, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook de heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Woord en kracht. Petrus was nog aan het spreken. En toen werd de hele Heilige Geest uitgestort. Alsof het die twee eenheid, dat je niet los kan koppelen. En in Handelingen 8, dus bij de eerste christenvervolging, vindt het plaats. Het gaat over Filippus, die gaat naar Samaria, of Samaria, een van de twee. Verkondigt hij hun de Messias. En dan staat er, alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag. Want toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte, werden veel mensen bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. En er staat er een hele mooie bijzin. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Daar kan geen verjaardag van leef tegenop als dit de dingen zijn die gebeuren in je kerk. En Handelingen 4, prachtig verhaal, kom ik straks nog op het tweede deel op terug. Maar Petrus en Johannes die hebben een verlamde man genezen toen ze op weg waren naar de tempel. En dat hadden ze nooit eerder meegemaakt. Dus ze werden gevangen gezet. En ze werden bedreigd. En ze moesten op een matje werden ze geroepen. En toen werd er aan hun gezegd, jullie mogen gaan, maar je mag nooit meer de naam van Jezus verkondigen. En ze worden vrijgelaten en ze gaan naar de discipelen. En ze delen wat hun opgedragen is. En dan doen ze het volgende. Dan gaan ze bidden. En ze bidden niet erom dat het gemeentebestuur valt. Dat de fariseeën omvallen. Dat er een coup gepleegd gaat worden. Nee, wat ze voor bidden is het volgende. Ze bidden, Heer, sla acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. Dus op het moment dat de druk toeneemt, vragen ze niet om uit de strijd gehaald te worden. Maar als de druk toeneemt, vragen ze om vrijmoedigheid om het woord te spreken. Zo blijf je in het verbond en zo blijf je in de strijd betrokken. En dan staat er prachtig mooi. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeenkwamen te beven. En iedereen werd vervuld van de Heilige Geest. En ze verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Ik zou wel meer voorbeelden kunnen aandragen. Maar zie je het patroon? Het is geen trucje. Het is geen fruitautomaat van gooi er iets in en dit komt eruit. Maar het is een principe. Het is een sleutel die God aanreikt. Het woord van God zet kracht vrij. We zijn ooit een keer naar Kenia op vakantie geweest op een safari. En toen vlogen we met een klein eenmotorig vliegtuigje. Vlogen we van National Park naar National Park. En we waren met vrienden. En we kwamen in luchtzakken terecht. De vleugels die flapperden alsof het een musje was. Ik had meermaals gedacht dat mijn laatste uur geslagen had. Die vriend van me die zag letterlijk groen en geel. Ik wist niet dat iemand zo slecht eruit kon zien. Ik heb het ook gewoon tegen hem gezegd. Eerlijkheid, hè? Dat is heel belangrijk. Maar toen we gingen landen in het National Park, toen moesten we landen op een soort zandbaan. En we maakten eerst een soort proeflanding en daarna stegen we op. Want er bleken allemaal zebra's en buffels op die landingsbaan te staan. En toen werd de lokale bevolking, die werd daar geroepen, want die zagen eens in zoveel tijd een vliegtuigje, haalden ze de buffels en de zebra's van de landingsbaan. En pas daarna konden we de landing inzetten. Dan dacht ik, weet je, dat is precies hetzelfde. Het woord van God maakt eigenlijk de landingsbaan vrij voor de Heilige Geest om te werken. En daarom moeten we als kerk het woord van God blijven spreken. Maar dit moet je goed onthouden. De wonderen en tekenen zijn nooit het doel geweest. Soms heb ik het idee dat we heel erg uitstrekken naar de wonderen en tekenen. Maar wonderen en tekenen zijn het gevolg van een gezonde verkondiging. Die zijn het gevolg van het woord. De wonderen en tekenen bevestigen juist het woord. Toen Jezus sprak, was zijn boodschap de hoofdboodschap. Het woord was de hoofdboodschap. En kracht was een bijkomend gevolg. Het is wel heel mooi, want als Jezus begint te spreken over het koninkrijk, dan zie je ook dat de cultuur van het koninkrijk ontstaat. Wat is de cultuur van het koninkrijk waar Jezus over spreekt? Dat is een cultuur van genade. Dat is een cultuur van vergeving. Dat is een cultuur van bevrijding. Dat is een cultuur van gezondheid. Het is een cultuur van eenheid. Dat alle dingen die in de hemel zullen zijn, dat is de cultuur van het koninkrijk. En als Jezus spreekt, wordt dat bevestigd door de cultuur van het koninkrijk. Dus is het heel logisch dat als we bidden, Heer, laat uw wil geschieden in de hemel en op aarde, dat op aarde dezelfde cultuur zichtbaar wordt. Dat de cultuur van genezing zichtbaar wordt, maar ook de cultuur van eenheid en cultuur van genade naar elkaar toe. Cultuur van herstel en van hoop. Dat is het koninkrijk van God hier op aarde. En wonderen en tekenen zijn daar onderdeel van. We hebben nu twee puzzelstukjes. Eerste puzzelstuk heb ik jullie uitgelegd, ging over onze identiteit in Jezus. Wat zegt God over ons? Wat is de tactiek van Satan? Ik heb gezegd, het is geen machtsstrijd, maar een identiteitsstrijd. En ik wil eigenlijk nu die twee puzzelstukjes samen gaan leggen. Aan de ene kant hebben we onze identiteit. En aan de andere kant hebben we de kracht van Gods woord. Nou, hoe kunnen we die twee nou eens als een soort ritssluiting samen laten voegen? Wat gaan we doen? Er staat in de Bijbel dat Jezus alles kon. Jezus werkte uit de volle macht van God zijn Vader. Er staat in Colossenzen 2 vers 9 staat... In Jezus, in hem, in Jezus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Dus Gods volheid, alles wat God is, zijn kracht, zijn wijsheid, zijn inzicht, zijn bovennatuurlijke power, dat was allemaal in Jezus gepropt. In een mens. En Jezus was geen light versie van God. Hij was niet gevuld voor zover het bij hem paste. Nee, het was all in. De volheid van God woonde in Jezus. En daarom kon hij al die wonderen en tekenen doen. Let op wat de volgende tekst zegt. Vers 10. Omdat u één bent met hem. U bent één met hem. U leeft vanuit intimiteit met hem. Vanuit uw relatie. Hij die het hoofd van alle macht en kracht is. Bent ook u van die volheid vervuld. Dus diezelfde kracht van God die in Jezus geperst was. Is ook in jou. Op het moment dat Jezus jouw Heer is. Is hij jouw overwinnaar. En ben jij met die kracht vervuld. Al Gods kracht is in jou aanwezig. En er zijn maar weinig christenen die dat geloven. Zij gaan terug naar de aanklachten van Satan. Die denken, ik ben niet goed genoeg. God zal wel willen genezen, maar niet door mijn handen heen. Ik heb geen kracht, ik ben machteloos. Maar de Bijbel leert iets compleet anders. Dat jij in Jezus van dezelfde volheid vervuld bent als hij. Jezus heeft zelf gezegd, jullie zullen grotere werken doen dan mij. En wat God door Jezus heen deed, wil hij ook door jou heen doen. Dus leer jezelf dagelijks wie je bent in Jezus. En leg die leugens af. En wat is dan die puzzel? Identiteit en kracht. Puzzel is, door het woord leer je wie je bent en ontvang je kracht in al zijn volheid. Door het woord leer je wie je bent en ontvang je kracht in al zijn volheid. Zeg maar na, door het woord leer ik wie ik ben en ontvang ik kracht in al zijn volheid. Exact. En veel christenen geloven dat niet. Als we kijken naar Petrus en Johannes, die hadden die verlamde man overeind geholpen. Ze hadden hem genezen in de naam van Jezus. En dan moeten ze op het matje komen. Daar heb ik over verteld. En Petrus, dat was de man die door Jezus in ere hersteld was. Petrus had Jezus 3 keer verloochend. En nu weet hij door de kracht van Jezus een verlamde man op te laten staan. En dan zegt hij het volgende op het moment dat hij ter verantwoording geroepen wordt. Hij richtte zich tot het volk. Hij zegt, Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? En waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, jouw God, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Peter zegt eigenlijk, je denkt toch zeker niet dat ik die kracht bezit? Je denkt toch niet dat ik zo machtig ben om een verlamde te laten lopen? Nee, het is door de naam van Jezus dat deze wonderen gebeuren. Dus de vraag is niet, ben ik in staat om zieken te genezen? Maar is Jezus in staat om zieken te genezen door jou heen. Want door jouw eenheid met hem ben ook jij van die volheid vervuld. Wij denken vaak dat die volheid alleen weggelegd is voor bijbelschoolleraren, voor het oudste team. Ik wil ze niks tekort doen, maar die volheid van God is ook in jou als Jezus jouw Heer is. Maar is het evangelie dan een garantie voor succes? Ja en nee. Ik geloof dat de kerk van vandaag krachtig en levend hoort te zijn. Ik weet niet of jullie zelf ook het nieuws bijhouden. Het is niet even prettig in de wereld. Er is onrust. En wat heeft de wereld nodig? Dat zijn geen vredestichters op mondiaal niveau. Ze hebben de vredevorst nodig. En daarom als kerk moeten we zorgen dat we altijd dicht bij Jezus blijven. En misschien denk je wel bij jezelf, joh, ik ben nu al zo lang christen. Ik heb al zo vaak gebeden. Ik heb nog steeds geen doorbraken gezien. Of ik bid al zo lang en ik zie nog steeds geen resultaat. En er zijn mensen die zeggen, ik heb gebeden, gevast, gesmeekt en gehuild, op mijn knieën gelegen. En nog steeds niks. En dat kan voor teleurstelling zorgen. Dat kan ertoe leiden dat je het woord van God niet meer betrouwbaar gaat achten. Dat je eigenlijk weer zegt, joh, ik stap uit het verbond. Ik strijd de strijd niet meer. Ik trek me terug uit de strijd. Terwijl je God zegt, blijf in het verbond met mij. Daar wil ik het volgende over zeggen. Is een bekende spreker in Nederland, Jan Pol, voorganger geweest van een grote gemeente. Ik vind hem een moordkerel. Hij is altijd eerlijk in zijn woordverkondiging. Hij is transparant, open. Maar hij is ziek geworden. Ernstig ziek. En er was een interview met hem en er werd aan gevraagd van, Jan, geloof je in genezing? Hij zei, ja, ik geloof in genezing. Sterker nog, ik bid elke dag om genezing. En hij zegt, mijn vrouw Marijke legt me elke dag de handen op. Waarom? Want we geloven in genezing. En toen zei hij de wijze woorden, maar als genezing uitblijft en we zien niet waarop we hopen, dan is God nog steeds dezelfde. We moeten ervoor waken dat we God gaan fragmenteren, zei hij. Dat we God in delen gaan opknippen. Dat God alleen maar de God van genezing is, alleen maar de God van herstel. Want als God alleen de God van genezing is, dan doe je hem tekort. Want naast geneesheer is God ook de trooster in verdriet. En hij is de grote bevrijder, maar ook de vredevorst als bevrijding uitblijft. Hij is de God van doorbraken, maar hij is ook de goede herder die je door het dal van diepe duisternis leidt. Laat ons niet blind staren op genezingen en doorbraken, maar laten we ons blind staren op het woord van God. Want het woord van God is een persoon. Het woord van God is niet inkt op papier, maar het woord van God is een persoon. Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er is niemand sterker dan hij. In Openbaring 19 staat een prachtige tekst waarin Jezus als koning aankomt. Lees me even mee, komt uit het boek. Er staat, ik zag dat de hemel geopend was. En plotseling zag ik een wit paard. En hij die erop zat heet trouw en oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is hij rechtvaardig. Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt hij vele kronen. Hij zelf is de enige die de naam kent die op hem geschreven is. En het kleed dat hij draagt is in bloed gedrenkt. Het bloed van het lam. En er staat er, en de naam waarmee hij aangesproken wordt is woord van God. Het woord van God is een persoon. Het woord van God is de overwinnaar. Het woord van God is de sterkste die er ooit zal zijn en die er ooit geweest is. Dus daarom verkondigen wij het woord van God in deze gemeente. Elise zei dat, we spreken de naam van Jezus over situaties uit. We spreken de naam van Jezus uit als er strijd is. Maar we blijven binnen dat verbond en we blijven Gods trouw gedenken. Want we trekken ons niet terug uit de strijd. Jezus is overwinnaar en met hem zijn we dat ook. We zijn begonnen deze dienst met, dat we verlangen naar doorbraken. En doorbraken komen door het woord van God. Het spreken van het woord van God. En het woord van God is een persoon. En zullen we met elkaar gaan staan? Want daar waar de naam van Jezus gesproken wordt, daar wordt de weg vrijgemaakt. Voor wonderen, voor tekenen en doorbraken. Het is niet spooky, het is een verlangen. Het is niet eng, het is het mooiste wat er is. Als je ziet dat God werkt. Maar misschien zeg je wel, wonderen en tekenen, hartstikke leuk. Maar ik wil Jezus leren kennen. En dat is goed, want wonderen en tekenen zijn het gevolg. Dat is niet waar het om draait. Dat is een bevestiging van het koninkrijk, de cultuur van God. Maar als je zegt, ik wil Jezus leren kennen, laten we onze ogen sluiten, onze hoofden buigen even. Dat is een moment tussen jou en God. Als je zegt, ik wil Jezus leren kennen als mijn Heer en mijn Redder. Degene die de baas is en degene die me redt van mijn tekortkomingen. Dan mag je nu je hand opsteken en dan zal ik voor je bidden. Dank u, Jezus. Heer, dank u wel. U hebt de handen gezien. En ik bid, Heer, over deze mensen dat ze ten volle hun identiteit in u zullen ontdekken. Want u bent de levende God. U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik bid dat deze mensen het zullen ervaren in hun leven. Dat ze weten dat ik ben nooit meer dezelfde. Ik ben een nieuwe schepping. En wie ik was, zal ik nooit meer zijn. Maar ik heb een God die perspectief heeft. Ik heb een God die hoop voor mij heeft. En ik zegen jullie ermee de naam van Jezus met vrede in je hart. En dat het onmogelijke mogelijk gaat worden in je leven. En daar waar je nu middenin zit. God heeft de sleutel tot doorbraken. Blijf bij het woord in Jezus' naam. We hebben het woord gesproken. En misschien zeg je straks wel, de koffie roept. Of ik wil even lekker afkoelen in het zonnetje buiten. Dat mag. Maar als je zegt, ik wil gebed. Want ik geloof in herstel. Ik geloof in doorbraken. Kom dan zo meteen naar voren. Er zijn ongetwijfeld een paar goede connectleiders, leidersteams die voor je willen bidden. Het ligt niet aan hun, want de volheid is in iedereen. Dus als je wat zegt, joh, buurman, buurvrouw, wil ook dat je voor mij bidt. Doe het even, mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen. Want we zijn een integere kerk. Doe het dan. En voor de rest zie ik jullie vanmiddag op feestje.